Geliefde gemeente, waarvoor moest de Heer Jezus lijden? Zouden kinderen zeggen, waarvoor moest de Heer Jezus lijden? Waarvoor moest hij zo diep lijden? Aan het kruis en van God verlaten worden. Denk dat je wel zult zeggen, hij moest lijden om te kunnen betalen voor onze zonden. Dat is het belangrijkst. Maar het is niet het enige. In de Nederlandse geloofsbelijdenis daar staat, wij vinden allerlei vertroostingen in zijn wonden. In de wonden, in het lijden van de Heer Jezus, liggen allerlei soorten van vertroostingen. Er zijn heel veel zegeningen die voortvloeien uit het lijden van Christus. En daar gaan we dan bij stilstaan vanuit de catechismus, het laatste gedeelte van zondag 16. Dus we hebben in zondag 15 vooral gehoord dat het lijden van Christus, dat het lijden aan het kruis dan vooral ook, dat bedoeld is voor de verzoening met God. Hij werd van God verlaten, zodat wij niet hoeven verlaten worden. Hij werd door Pilatus vals beschuldigd, zodat wij niet in het gericht van God beschuldigd meer hoeven worden. Daarna gaat het over de dood van de Heer Jezus. Maar dan zegt de catechismus, is er over het lijden en wat daarbij hoort, niet nog meer te zeggen. En dat is dan zo. Vraag 43 en 44. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. En waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis, gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Kracht in het lijden, of laten we zeggen in het kruis van Christus. Drie gedachten tegen de zonde, tegen de aanvechting en tegen de nood. Kracht in het kruis van Christus tegen de zonde. Vraag 43. Tegen de aanvechting en tegen de nood. Die laatste twee punten vanuit vraag 44. Als eerste kracht in het kruis van Christus tegen de zonde. Spraken gisteren een jongen die zei, ja, zonder zonde, dat kan toch nooit? Zijn jullie perfect dan? Nee, ja, dat niet. Nee, zonder zonde, dat zal niet gaan. Zeg, ja, het is toch zo, de Heer Jezus is voor de zonde gestorven. Dat is waar je het van moet hebben. Wij worden nooit perfect. Het is omdat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is, dat onze zonden vergeven kunnen worden. Dat is waar. Maar dan, zo was het antwoord. Maar dan zijn de zonden juist toch des te lelijker. Als je dat voelt, dat de Heer Jezus moest sterven voor je zonde, dan krijg je toch des te meer een afkeer van die zonde. Daar moest je toen wel gelijk in geven. En dat is ook bijbels. De vergeving van de zonden door het offer van Christus is niet goedkoop. Wel gratis. Wel gratis. Wij hoeven daar niets voor te doen. We hoeven daar niets aan te verdienen. We mogen ontvangen. Genade alleen. De vergeving is gratis. Maar de vergeving is niet goedkoop. Als je inderdaad met je zonde tot Christus vlucht en dat grote wonder mag ervaren dat Hij die zonde van je wegneemt, dan voel je tegelijk ook dat grote verschil tussen jouw zonden en de goedheid van de Heer Jezus. Hoe dichter je bij de Heer Jezus komt, hoe lelijker de zonde wordt. Je mag er wel echt van bevrijd worden. En daarom hoeft die zonde niet meer als een lode last op je te drukken. Als je met je zonde naar de Heer Jezus toe gaan mag, dan is het net als bij wat dat verhaal van de christen, die christenreis van John Bunyan. Die over die weg loopt en dan op een gegeven moment dat kruis ziet. En als je dan dicht bij het kruis staat en omhoog kijkt, ineens dat hij voelt dat zware pak wat hij droeg op zijn schouders, dat valt van hem af en dat rolt in een gat, in een put daarbij dat kruis, en dat ziet hij nooit meer terug. Bevrijd van de zonde. Dat is de hoofdzaak. Ik kan zeggen de positieve kant van het komen tot Christus, dat je bevrijding vindt van je zonde. Maar er is dan ook die negatieve kant, dat je een afkeer krijgt van de zonde. Hoe dichter bij de Heer Jezus, hoe lelijker de zonde wordt. Later zal de catechismus zeggen, het is onmogelijk dat degenen die door een ware geloof Christus zijn ingelijfd niet zullen voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dus als je bij het kruis geweest bent en de liefde van de Heer Jezus geproefd hebt, dan komt er in je hart een groot verlangen om die liefde te gaan beantwoorden. Dan wil je niet meer het leven leiden van voor die tijd, maar dan wil je een ander leven leiden. Jezelf tot een leven dankoffer, hem opofferen. Dat is een zaak dan van liefde, maar dat is ook een zaak van haat. Een zaak van liefde tot Christus, maar dus een zaak van haat tegen die zonde. En ziende op het kruis van de Heer Jezus, dan wordt de zonde zo lelijk. Zo afzichtelijk. En als je dan gaat merken in je leven dat je nooit helemaal van die zonde afraakt, dan is dat niet iets waar je schouders over op kunt halen. Dan is dat iets wat verdriet geeft. Maar niet iets waar je moedeloos over hoeft te worden. Niet dat je moet zeggen, ja, ik vind het zo erg die zonde, maar je komt er nooit vanaf en dat is het dan. Dan gaan we alleen maar met een gebogen hoofd over de aarde. Nee, zegt Gods woord, dat kruis, daar blijft kracht in zitten tegen de zonde. In dat kruis zit niet alleen de kracht tegen de schuld van de zonde, maar ook de kracht tegen de macht van de zonde. Als je mag zien op de Heer Jezus, en je gaat daardoor juist die zonde nog meer haten, dan moet je niet daarna denken, nu moet ik zelf aan de gang. Nu heeft de Heer Jezus mijn zonde vergeven, en dan moet ik nu aan de gang om tegen mijn zonde te gaan strijden, om langzamerhand er een beetje vanaf te komen. Nee, het is datzelfde kruis waar je de kracht vindt om te strijden tegen de zonde. Als je voelt, de zonde is mij altijd te sterk, dan heb je zo nodig dat kruis van Christus. Romeinen 6 gaat erover. Romeinen 6, vers 1, er wordt die vraag gesteld, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden? En vroeger was er zo'n rijmpje, dat past dan hierbij. Christus heeft voor ons voldaan, laten we naar de kermis gaan. Dat is eigenlijk wat hier ook staat. Zullen we in de zonde blijven? Gewoon ons leven leiden, want de zonde is toch vergeven. En hoe meer wij zondigen, hoe meer het wonder van de vergeving. Nee, zegt hier dan Paulus, dat kan niet, dat bestaat niet, dat zij verre als wij aan de zonde gestorven zijn. Dan kunnen we er toch niet in leven. Dus dat is het eerste wat ik net noemde. Als je je zonde kwijtgeraakt bent bij de Heer Jezus, kun je niet daarna zeggen, zo, nu kan ik mooi zondigen. Die zonde wordt lelijk. Maar Paulus gaat er nog een stap verder. En dat heeft te maken met wat het geloof nu eigenlijk is. Het geloof is de vereniging met Christus. We hebben eerder gehoord, Christus door een waar geloof worden ingelijfd. Zoals een tak in een boom. In de tijd van de Bijbel deed ze dat dan wel bij olijfbomen. In onze tijd gebeurt dat vaak bij fruitbomen, bij appel, perenbomen, kersenbomen. Wordt er een tak ingelijfd, ingeënt in een onderstam. Een stam van de ene boom, een sterke boom, er wordt dan een andere tak ingeënt. En die worden één. En zo zegt de Heere is het geloof iets dat je één maakt met Christus. Je wordt in hem geplant en je kunt nooit meer zonder hem. En alles, al het goede wat er is, dat put je vanuit Christus. En dat lijden van Christus, daar ben je ook voorgoed mee verenigd. Als je naar het kruis toe gaat en je aan het kruis als het ware mag vastklemmen, omdat je voelt dat is mijn enige hoop tegen de zonde, dan zegt de Heere, dan moet je het kruis nooit meer loslaten. En ten diepste kun je dat nooit meer. Het kan wel eens wat meer op afstand voelen, maar je zult altijd aan dat kruis verbonden blijven. Misschien hield je het eerst helemaal tegen je aan en is het daarna een beetje meer zo, maar iedere gelovige blijft aan dat kruis van Christus verbonden, zoals een tak altijd verbonden blijft aan die boom waar die ingeënt is. Romeinen 6 vers 4 zegt het zo. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Met hem begraven. Vers 5. Met hem één plant geworden in de gelijkmaking van zijn dood. Vers 6. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dus met hem aan het kruis, met hem gestorven. En de uitwerking, die is dan dat lijden van Christus en dat sterven van Christus als het ware steeds weer door je heen stroomt. En zoals de sapstromen vanuit die onderstam steeds weer die takken instromen, zo blijft ook de verdienste van het kruis en de kracht van het kruis altijd naar de gelovigen toe gaan. Kracht om te strijden tegen de zonde. Een kind van God kan niet tegen de zonde strijden. Hij kan wel tijden hebben dat hij niet tegen de zonde strijdt. Hij kan wel tijden hebben dat hij het haast zou vergeten en dat hij helemaal op andere dingen gericht is. Maar het kan nooit zo blijven dat je niet strijdt tegen de zonde. Want je bent verbonden aan het kruis van Christus. En dan moet je steeds weer omhoog zien. Steeds weer erbij bepaald worden, erbij gebracht worden. Daar is hij die voor mij gestorven is. Maar daar heeft hij mijn zonde meegenomen. En dan moeten ook de zonden die ik nu doe, die moeten daarheen. Die zonden die ik voor me zie. Die zonden die ik dreig te gaan doen. Want ik voel het zo aan me trekken. Die moeten daarheen. Ik vind alleen ten diepste in het kruis van de Heer Jezus kracht tegen de zonde. Kun je buiten de Heer Jezus dan niet tegen de zonde vechten? Als je nou niet oprecht in de Heer Jezus gelooft, dan hoef je toch ook niet aan alle zonden toe te geven. En dat is op zich natuurlijk waar. Gelukkig dat er ook een heleboel mensen buiten de kerk zijn die niet alles doen wat er inderdaad opkomt. Dat is ook Gods genade, maar dat is ook bijvoorbeeld opvoeding. Dus gelukkig is het niet zo dat je buiten de Heer Jezus aan elke zonde toe gaat geven. Alleen, daar is nooit kracht tegen alle zonden. Er is nooit kracht tegen de zonde die het meest na aan het hart liggen. Er is nooit kracht tegen de wortel van de zonde. Maar eigenlijk alleen maar tegen de uitwassen daarvan. Beetje net als bij bepaalde soorten onkruid. Als u een tuin hebt, dan kent u vast ook wel die soorten onkruid die altijd weer terugkomen. Trouwens, zelfs met een straat heb je dat. Dan heb je van die, nou ja, dat is dan gehoorde klaverzuring, zeg maar, die bruin-rode blaadjes met gele bloempjes. Die beginnen nu bijna te bloeien. Die gaan tussen de tegels zitten en je krijgt ze er bijna niet uit. Maar wat we dan, nou ja, wat je vaak doet, zeker bij die dingen, omdat ze zo tussen de tegels zitten, dan trek je de blaadjes maar los. En die wortels, die moeten maar blijven zitten, die krijg je er niet tussenuit. Of in je tuin. Die wortels van het onkruid zit zo tussen de andere planten. Je redt het niet, je trekt de blaadjes maar los. Nou, dat is voor even wel prima. Maar de wortels blijven zitten. En als die wortels blijven zitten bij dat soort onkruid, gegarandeerd dat ze terugkomen. En dat ze eindeloos dus terugkomen. En zo is het met een zonde, daar kun je tegen vechten. Maar je kunt ze nooit uitroeien. Er is geen kracht, geen middel tegen de zonde bij onszelf. Maar het enige wat de wortel van de zonde kan aantasten, dat is het kruis van Christus. Omdat Christus de liefde verandert. Zijn liefde, als die je hart gaat innemen, dan kan echt de liefde tot de zonde weggaan. Je kunt zeggen dat de liefde van de Heer Jezus, dat is tegengif. Tegengif tegen het gif van de zonde, van de liefde tot de zonde. Het kruis van Christus is het krachtigste en het enige echte middel tegen de zonde. De catechisme zegt het zo. Dat is helemaal in lijn met Romeinen 6. En u ziet dan ook de teksten daaronder. Daar wordt ook verschillende keren naar Romeinen 6 verwezen. Romeinen 6 zegt het zo. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Ze zijn er nog wel. Maar ze regeren niet meer. Ze zijn er nog wel als een verstekeling. Maar ze zitten niet meer in de stuurhut. Zo zou je het beeld van Romeinen 7 kunnen weergeven. Romeinen 7 zegt, er is iets in mij dat altijd maar het verkeerde blijft doen. Als ik het goede wil doen, dan is het kwade er. Maar dat doe ik niet meer, dat doet de zonde die in mij woont. De zonde die ergens zich in mijn huis verstopt heeft en die krijg ik maar niet weggejaagd. Maar het is wel een verstekeling. En zoals op een schip heb je die ook wel eens. Een verstekeling die stiekem mee wil reizen met dat schip en dan halverwege de oceaan dan ineens komen ze erachter dat hij er zit. Maar ja, dan krijg je hem niet meer van boord af. Maar hij zit niet in de stuurhut. Hij bepaalt niet de koers. Dat is de schipper. De stuurman. Die bepaalt waar het schip heen gaat en niet die verstekeling. En dat is wat ook het kruis van de Heer Jezus doet. Zolang als wij in dit leven zijn, zal het nooit zo zijn dat de zonde weg is. Opgeruimd. Tot de laatste snik, zeggen we wel. Zal de zonde er blijven en zul je last blijven houden van jezelf. Maar niet meer regeren. Niet meer heersen. En daarom zegt Romeinen 6 vers 6 het zo, opdat wij niet meer de zonde dienen. Ons leven staat niet meer in dienst van de zonde, maar in dienst van Christus, die het zo waard is. En dat is toch zo? Wat heeft de zonde voor je gedaan? Wat heeft de duivel voor je gedaan? Is nou de zonde en is de duivel zo'n goede meester dat je zegt, ja, die moet je dienen. Dat is echt de moeite waard. Of aan de andere kant, wat heeft Christus gedaan? Als je de Heer Jezus mag kennen, dan zeg je toch, hij heeft alles voor mij gedaan. Zijn liefde is zo groot dat hij zich voor mij heeft overgegeven. Toen heeft hij alles gedaan en nu doet hij het nog. Nu wil hij mij leiden en regeren. Nu wil hij zijn liefde in mijn hart geven. Is dat geen meester die het de moeite waard is om te dienen? En dus als je nu nog de zonde dient, kijk dan eens goed die baas in het gezicht. En vergelijk hem met die andere meester. Welke meester is nou meer de moeite waard? Meester duivel of meester Jezus? Meester zonde of meester genade? Wat heeft de duivel aan goeds voor je gedaan? Hoe heeft de duivel zichzelf voor je overgehaald? Dat is er toch niet? En Christus heeft zichzelf ervoor overgegeven. En nog iets, zegt Paulus, verderop in hoofdstuk 6. De bezoldiging van de zonde is de dood. Wat levert het op? Als je nog de zonde dient, als dat echt jouw meester is, wat levert het op? De dood. Dat is uiteindelijk het loon dat je uitbetaald krijgt aan het einde van de rit. Maar, wat is nou de bezoldiging, het loon van het dienen van de Heere? Nou ja, loon. Kun je dat loon noemen? Je kunt het wel vergelijken met het loon. Het is ook wat je mag krijgen aan het einde. Maar het is eigenlijk geen loon dat je verdiend hebt, hè? Want de kracht komt uit het kruis van Christus. De verdienst is van de Heer Jezus. Daarom zegt Romeinen 6 vers 23 ook. De genadegift van God. Dat is loon dat je gratis krijgt. Loon waar je niet voor gewerkt hebt. De genadegift van God. Die is het eeuwige leven. Door Jezus Christus. Onze Heere. Dat is het eerste punt. Kracht in het kruis van Christus tegen de zonde. Tweede plaats. Kracht in het kruis van Christus tegen de aanvechting. In de geloofsbelijdenis, daar wordt nog één ding gezegd na de begrafenis. Christus die geleden heeft, is gekruisigd, gestorven, begraven. En dan staat er nog, nedergedaald ter helle. Nedergedaald tot in de hel. Wat wordt daarmee bedoeld? Is het nu zo dat de Heer Jezus na zijn dood nog naar de hel geweest is? En er zijn mensen die dat zeggen. Die zeggen, ja, toen is de Heer Jezus naar de hel geweest. En toen heeft hij daar, nou, sommigen zeggen, mensen nog de mogelijkheid gegeven om alsnog zich te bekeren. Of anderen zeggen, nee, hij heeft alleen maar tegenover degene die in de hel zijn, tegenover de duivel, heeft hij laten zien dat hij gewonnen is. Als het ware om uit te lachen. Of, nou ja, er zijn verschillende theorieën. En waar komen die verschillende theorieën vandaan? Waar komt dat verschil vandaan? Nou, vanuit het feit dat het niet in de Bijbel staat. De enige tekst waar mensen dan aan denken, die staat in 1 Petrus 3. Er staat, hij heeft gepredikt tegen de geesten die in de gevangenis zijn. Maar ik noem dat nu maar even kort, die tekst moet je zo uitleggen. Niet van, hè, de Heer Jezus is nog een keer apart naar de hel of naar het dodenrijk gegaan om daar te gaan preken. Maar bedoeld wordt daarmee, hij heeft gepreekt tegen de mensen die nu in de hel zijn. Daar heeft hij vroeger tegen gepreekt, namelijk via Noach. Dus die tekst die hier verbonden wordt aan nedergedaald ter helle, die gaat daar niet over. Die zegt niet dat de Heer Jezus zelf in het dodenrijk of in de hel gepreekt heeft. Maar de mensen die daar nu zijn, die hebben ooit de prediking wel gehoord. Wat betekent dan wel hier, nedergedaald ter helle? Dan moeten we er naar kijken dat het helemaal achteraan staat. Het staat na begraven. Er staat niet van, hij heeft geleden, is gekruisigd, is gestorven, nedergedaald ter helle en begraven. Als het ermee bedoeld was, hij is nog na zijn dood naar de hel gegaan, dan was het ook direct na zijn dood geweest. En niet pas na de begrafenis. Maar wat helemaal achteraan staat, dat is omdat daarmee de opstellers van de geloofsbelijdenis willen laten zien hoe diep hij gegaan is. Net als dat straks dat andere eindigt in de hemel. Hij is opgestaan. Opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God.
Daarmee wordt gezegd, zo hoog is die gegaan. Hij is zo hoog gegaan als je maar kunt. De allerhoogste plaats die er bestaat. Want daar hopen we natuurlijk nog over te hebben, als de Heer het geeft. Hij is gekomen op de allerhoogste plaats, maar dan wordt er eerst gezegd, hij is ook gekomen in de allerdiepste plaats. Hij is zo diep gegaan als hij maar kon. Nedergedaald tot in de hel. Dat is een soort samenvatting, kun je zeggen, van zijn lijden. Ik zal het zo niet gaan zeggen, maar zo zou je het kunnen zeggen. Die gestorven is en begraven. Kortom, het was een hel. Waar is dat in het bijzonder geweest? Nou, terecht zegt de catechismus. In het bijzonder in die 3 uren duisternis. Maar niet alleen daar, maar daar wel in het bijzonder. Die 3 uren dat de Heer Jezus van God verlaten was. Toen was daar de hel op aarde. Dus daar aan het kruis was de hel op aarde. Alle duivelse machten en de volle toorn van God, die balden zich samen boven het hoofd van de Heer Jezus. En het was in die 3 uren het meest kernachtig. Maar heel het lijden van de Heer Jezus had daar wat van. Omdat de Heer Jezus wist wat de hemel was. Zodra de Heer Jezus op aarde kwam, begon het in feite al. Hij was altijd zo dicht bij zijn vader. Eén met zijn vader, in de volle heerlijkheid. En toen hij op aarde was, toen moest hij dat achterlaten. En toen voelde hij die scheiding. En toen voelde hij de lelijkheid van de zonde en de afzichtelijkheid en het gevaar hier op aarde. En wij zijn eraan gewend. Als wij zo hier op aarde rondlopen, dan vinden wij dat meestal heel gewoon. Daar zijn we geboren, dat past ook wel bij ons hart van nature. Maar als je nou de Heere lief gaat hebben, dan ga je er ook steeds meer wat van zien. Wat is deze wereld toch ook in dat opzicht een nare plek, dat heel veel mensen niet in God geloven en dingen dwars tegen God in doen. En ik denk dat de meesten van u dat wel hebben, of misschien iedereen wel. Als je opgevoed wordt bij het woord van God, zelfs als je de Heer niet van harte lief hebt, dan voel je dat wel eens. Wat is eigenlijk de wereld? Een rare wereld. Maar dan ook steeds meer, wat is die wereld eigenlijk? Een erge wereld. Wat is goddeloosheid lelijk? Dan ga je soms er wel iets van voelen. Je hoort een bepaald type muziek en je schrikt ervan hoe goed dat zou passen bij de hel voor je gevoel. Of je leest in nieuws hoe het in oorlogen eraan toe gaat. En hoe tegengesteld dat is aan wat God bedoeld heeft. En dan zien wij er een heel klein beetje van. Wij zien er maar een heel klein beetje van, omdat wij zelf zondaar zijn en onderdeel zijn van deze mensheid. Maar de Heer Jezus, die heeft al die dingen nog zo eindeloos veel dieper gevoeld. Heel zijn leven was in die zin een nederdaling ter helle. Nedergedaald uit de hemel tot op deze aarde, waar hij de hel aan alle kanten proefde en voelde. En waar hij een pijn deed. En in de hof van Gethsemane en aan Golgotha, daar was dat het enige wat er nog overbleef. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Daar ligt iets in van aanbidding en schroom ook. Als we denken aan de weg die de Heer Jezus ging, dan voelen we ook, wij kunnen niet werkelijk peilen hoe hier op aarde geweest is. Want hij zo heilig was. We kunnen niet werkelijk peilen hoe diep zijn liefde was. Omdat wij niet snappen hoe diep hij gedaald is. Aanbidding en verwondering. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. Maar er ligt ook vertroosting in. Vertroosting vanwege zijn liefde. Vertroosting, omdat je ziet, hij heeft echt alles gedaan wat hij kon en moest doen. Maar vertroosting, ook omdat je dan ziet, hij is altijd dieper gegaan dan wij. In Romeinen 5, er staat het volgende. In vers 9. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Waarmee dus gezegd wordt, als je dan ziet op de Heer Jezus, hoe hij gestorven is, hoe hij geleden heeft, dan mag je daarin zoveel verwachting krijgen. Dat hij niet maar alleen de schuld betaald heeft, maar ook je bevrijd heeft van de toorn. Dat je mag zeggen, hij is een volkomen zaligmaker waar niks aan ontbreekt. En wat er ook maar op me afkomt, wat er ook maar mij aanvliegt, wat er ook maar mij aanvecht. Ik mag weten, daar is in het werk van de Heer Jezus antwoord op. Als hij zoveel gedaan heeft, zou hij er niet alles willen doen? Als hij zo diep gegaan is, zou ik dan moeten menen dat er iets in mijn leven is waar hij niet bij kan? Daarom zegt de catechismus dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. In mijn hoogste aanvechtingen. En de hoogste aanvechtingen, daarmee wordt bedoeld de helse aanvechtingen. Als je er in je leven ook iets van merkt, dat de angst van de hel je alle troost doet missen. Juist als je onder de indruk geraakt bent van de rechtvaardigheid van God. Als je gezien hebt, dat je echt niet buiten het bloed van de Heer Jezus kan. Dan kan het soms zo in je terugkomen. Je raakt je zonde kwijt aan de Heer Jezus, maar toch vliegt het soms zo weer je aan. Maar zou het wel? Je hebt iets van Gods toorn gezien en je voelt, ik kan dat nooit helemaal. Wie kent Gods toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die rechtgeduchte macht der machten? Je kunt nooit zo diep peilen. Dus als dan weer iets van de toorn van God en de rechtvaardigheid van God naar je toe komt, dan kan het zo naar je toe komen. Ik weet niet half wat het is. En dit is al zo zwaar. Je hoogste aanvechtingen, waarin je voelt, ik kan voor God nooit bestaan. En zou God wel echt met mij verzoend zijn? Zou ik wel echt van de hel bevrijd zijn? De hoogste aanvechtingen, ook als het erop aankomt. Als je ernstig ziek wordt. Of als je op je sterfbed ligt. En denk, ja, nou heb ik geloofd. Maar nu is het echt. Nu gaat het bijna echt worden. Als ik dan sterven moet, geldt het dan nog? Er zijn zoveel van Gods kinderen die juist op de sterfbed aangevochten werden, omdat ze de dood zo dichtbij zagen komen. En dan weet je, achter de poort van de dood, daar ligt niet alleen de poort van de hemel, maar ook de poort van de hel. En weet je dan wel zeker dat je de goede poort binnengaat? Dat je niet alsnog verloren zou moeten gaan. En de duivel die kan op je zwakste ogenblikken zo op je inpraten. Dat geldt bijvoorbeeld ook in psychische ziekten waar die makkelijk gebruik van kan maken. Als iemand depressief is en alles is donker, dan kan de duivel er zo graag een schepje bovenop doen. En het geestelijk zo donker maken. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? En als het zo donker is, dan kun je juist daarin bewijs zien. Zie je wel? Het is zo donker, God weet niet van mij. Als God aan mij dacht, dan werd het niet zo pikdonker. Dan zag ik nog wel iets van het licht van Gods genade. Dan hield ik nog wel wat hoop in mijn hart. In mijn hoogste aanvechtingen. Die momenten dat de angst der hel
als het ware de adem afneemt. En dat je voelt, ik kan nergens heen. En dan zegt de catechismus, dan is er nog vertroosting. Juist in deze woorden. En als je dan zegt, ja, ik zie geen licht, dan kan het kloppen wat betreft je gevoel. Maar het klopt niet wat betreft het evangelie. Dan is dit een licht. Dan is dit een schijnend lichtje dat God in die duisternis neer laat komen. Zegt, kijk eens. Je hebt het gevoel dat alles donker is, maar dat is niet helemaal zo. Want het woord komt nog binnen. En in dat woord staat, Christus is nedergedaald ter helle. In de grootste volkomen Godverlatenheid. En zou je dan denken dat de Heer Jezus daar in die duisternis, dat God er helemaal niks meer van hem wist? Nee toch. God heeft hem wel in die zin helemaal losgelaten, dat hij de volle toorn over hem heen liet gaan. Maar daar waar Christus geen licht meer zag, daar was God niet weg. God stond op afstand. Maar hij was niet weg. En daarom, toen die 3 uren duisternis voorbij ging, toen riep hij het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus dat klinkt door die verlating. Maar toch, mijn God. Die God die ik niet zie, die God in wie ik geen vertroosting vind, die mag ik nog aanroepen. Dat is wat Christus daar zegt. En de Heer Jezus is dus in de volkomen Godverlating geweest. En daar was God op afstand, toch. Wel zegt dan de catechismus, dan mag ik in het werk van Christus mij vertroosten. Als ik in mijn ervaring alleen maar duisternis zie. En gans geen licht heb. Dat ik niet hoef te denken dat hij mij ten volle verlaten heeft. Juist niet. Christus, toen hij van God verlaten werd, heeft dat juist gedaan om deze reden. Dat wij tot God zouden genomen en nooit meer door hem verlaten worden. Ja, maar wie mag dat dan zeggen? Mag ik dat zeggen? Dat kan dan zo je aanvechting zijn. Ja, maar dat geldt voor het geloof. Maar buiten het geloof, mag ik daar dan ook in delen? Maar op zich is dat helemaal waar. Dat geldt in het geloof. Buiten het geloof kun je nooit vertroostingen vinden in de Heer Jezus. Ten diepste is het altijd het geloof dat vertroosting vindt in Christus. Dus je moet nooit proberen geestelijk leven te zoeken buiten geloof. Je moet nooit proberen jezelf te troosten zonder geloof in de Heer Jezus. Dus als je zegt, ik geloof niet, en daarom weet ik niet wat ik nog voor vertroosting kan vinden, dan zegt de Heer, dan moet je het juist doen. Dan is dat de enige weg die je kunt gaan. Dus als je in aanvechting zit en in nood, zeg, ja, maar als ik nou niet geloof, wat heb ik er dan aan? Dan klinkt het woord van de Heer dwars doorheen en die zegt, geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult zalig worden. Zoals dat klonk bij die stokbewaarder in zijn hoogste aanvechting. Toen die alleen nog maar duisternis voor ogen zag. Dus wie zonder geloof die duisternis ingaat, die hoeft niet zonder geloof die duisternis uit. En die hoeft niet zonder geloof in die duisternis te blijven. En daar mag je vandaag het woord van de Heere horen, dat er een levende zaligmaker is, die dieper gegaan is dan de diepste nood waar iemand van ons ook in zit. De hoogste aanvechting. En tegelijk is het wel waar, om vertroost te kunnen worden in die duisternis, moet dat geloof er wel zijn. Je mag er naartoe. Maar pas als je mag steunen op God in Christus, dan ligt die vertroosting er ook in. De vertroosting dat Christus de volle Godverlatenheid gedragen heeft. Opdat je zelfs in de grootste donkerheid toch niet door God verlaten zult worden. Dat is het derde. De kracht in het kruis van Christus tegen de aanvechting. En dan nog kort tegen de nood of tegen alle nood. Er staat hier in antwoord 44 dat mijn Heer Jezus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smart en verschrikking en helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden gezonken was. Dan in zonderheid aan het kruis, daar hebben we het net over gehad, maar er staat bij in zijn ganse lijden. En dat ganse lijden van de Heer Jezus, dat wijst ons erop dat de Heer Jezus heel veel soorten van lijden heeft doorgemaakt. Hij heeft niet alleen de Godverlatenheid doorgemaakt, maar hij heeft ook de bespotting van zijn volksgenoten meegemaakt. Hij heeft ook verraad van zijn vrienden meegemaakt. Hij heeft ook de eenzaamheid meegemaakt. Hij heeft geproefd wat ziekte en lijden is. Jesaja 53 zegt, hij was een man van smarten en verzocht in krankheden. Verzocht in krankheden, dat kan je ook vertalen met gewend aan ziekten. Zijn hele leven was lijden. En het diepste lijden was dat lijden tot in de hel. Maar het was ook iedere vorm van lijden waarvan Hebreeën dan zegt, hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. En we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een hoge priester die in alles verzocht geweest is, gelijk als wij. Maar zonder zonde. De zonde heeft hij niet gekend. Daar heeft hij altijd halt gehouden. Maar het lijden en de verzoeking en de nood en de pijn, die heeft hij wel gekend. Daar is hij middenin gekomen. En als je dan al kunt zeggen, zelfs in mijn hoogste aanvechting, dan mag ik terugvallen op de Heer Jezus die dieper gegaan is. Zou er dan nood kunnen zijn waar je niet op hem terug kunt vallen? Zou er dan iets in je leven kunnen zijn waar je zegt, ja maar hier weet hij geen raad mee. Deze nood is te diep. Die nood is zo diep. Hoe kan ik daar ooit nog hulp verwachten? En de Heer Jezus die heeft onder ons gewoond en alle dingen die hij niet zelf heeft meegemaakt. Hij heeft natuurlijk niet alles zelf meegemaakt. Hij is bijvoorbeeld nooit oud geworden. Hij heeft, ja ik zeg het maar even heel simpel. Hij heeft nooit een versleten heup gehad. Hij heeft ook nooit een burn-out gehad. Die dingen kun je natuurlijk uit de Bijbel wel opmaken. In die zin letterlijk heeft hij niet alle noden meegemaakt. Hij heeft wel altijd geleden. Elke seconde van zijn leven heeft hij geleden. En hij heeft ook al het lijden gezien. Hij is daar midden tussen gekomen. Hij is niet ergens boven de mensheid blijven zweven. Van ja, dat lijden van de mensen, daar wil ik niet helemaal mee te maken hebben. Nee, hij heeft onder ons gewoond. En hij heeft het lijden gezien van zijn moeder en van zijn vrienden en van, nou ja, noem maar op. Van zoveel mensen om zich heen. Er is geen nood waar Jezus niet van weet. En er is geen nood waar hij niet bewogen mee is. En er is geen nood die dieper is dan de nood waarin Christus is gekomen. Er is kracht in het kruis van Christus tegen de diepste nood. En er zijn de noden waar geen mens van weet. En natuurlijk is het goed om dat niet, als het even kan, niet zo te houden. Maar er kunnen ook dingen zijn, zeg ik, ik zou niet weten hoe ik dat ooit aan iemand moest vertellen. Ik zou alleen al niet weten hoe ik dat ooit onder woorden moet brengen. Maar er is geen nood toch waar de Heer er niet van weet. En als je het dan moeilijk vindt om dat tegen een ander te vertellen, en nogmaals, dan moet je niet, nou als het maar even kan, moet je dat niet doen. Het is altijd goed om het wel met iemand die je kunt vertrouwen te delen. Maar zolang als dat niet lukt, je hoeft nooit te schamen om je grootste nood met God te delen.
Ook als je moet zeggen, ja, maar het was eigen schuld. Waar ik in terecht gekomen ben, daar heb ik mezelf ingebracht. Of in elk geval heb ik mezelf er ook ingebracht. Denk aan de stokbewaarder in zijn nood. Ja, die moest ook zeggen, ik ben er ook schuldig aan. Ik heb Paulus gevangen gezet. En noem maar op, hij zal een heleboel schuld daarin hebben ervaren. En dat moet je toch ook zeggen, eigenlijk bij alles wat we in ons leven ervaren, moeten we zeggen, ja, er komt altijd mijn eigen zonde in mee. En dat kan dan het gevoel geven, ik durf het niet tegen God te vertellen. Maar God die liet wel merken dat hij van die stokbewaarder af wilde weten. Die zei niet, ja, maar stokbewaarder is je eigen probleem. Jij hebt al zoveel mensen in ellende geholpen, laat ik jou in je ellende. Nee, God zag de nood van deze man en daar gebruikte hij Paulus voor. En God ziet de nood en het belangrijkste wat hij van je vraagt. Is dus niet stop het weg en ook niet los het op, maar breng het bij mij. Je verdriet, je vragen, de schuld die erin zit, breng het bij mij. Ja, maar hoe dan en waar dan? Breng het bij het kruis. En dat is de plek waar de Heere als het ware dichtbij wil komen. In onze verlorenheid. Dat kruis waar Christus de diepste nood heeft doorgemaakt. Dus je hoeft niet alleen je zonden te brengen aan de voet van het kruis. Maar ook je lijden. Datgene waar je jezelf mee vastloopt. Dan is daar aan het kruis een zaligmaker die gewillig is om zondaren te ontvangen. Maar ook een zaligmaker die gewillig is om hopeloze mensen op te vangen. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar een hoge priester die in alles verzocht geweest is gelijk als wij. En als we deze lijn doortrekken, die dieper verzocht is dan wij. En daarom laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Amen.